Wij proberen weer terug te gaan naar Openbaring 1. Waar Johannes zei: ik was in de geest op de dag des Heren, dan wel des Heren dag. Maar zo wordt hij ook in het Oude Testament genoemd. Het is de algemene uitdrukking voor dat de Heer zelf zijn dag, namelijk zijn oordeel, zal brengen over de wereld. Dat wil zeggen, zijn licht zal laten schijnen over die hele wereld, die mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt. In het algemeen noemen wij dat met een heel andere term het oordeel over de volkeren, ontleend aan Matthäus 25... Nou ja, die lezing daar, Matthäus 24 en 25. Maar het is Matthäus 25. Waar staat het? Als de Zoon des mensen zal zitten op het troon zijn heerlijkheid met zijn heiligen, dat hij de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen, enzovoorts. Kortom, als er dan een rechtvaardig God is, waarom doet hij dan niks aan de toestand in de wereld? En het antwoord is, daar staat een datum voor. Te bestemder tijd. En de Heer, hebben wij gelezen, de Heer vertraagt de belofte niet. In 2 Petrus 3 lazen wij dat. Hij is langmoedig over ons. En wat ik niet meer gelezen heb, staat een paar versen verder. Namelijk dat als je meer wil weten over waarom dat zo lang duurt en wat er in die tussentijd actueel is, dan zegt Petrus, dan moet je maar de brieven van Paulus lezen. Dat is in 2 Petrus 3, vanaf vers 15. Acht de langmoedigheid onze Heren. Dat is die langmoedigheid uiteraard uit vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Een langmoedig wil zeggen met een lange moed. Acht de langmoedigheid, dat betekent hij heeft de tijd, de Heer. Acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid op de wijze van enzovoorts. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, aan uw lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Het schijnt, zegt Petrus, dat daarin dingen zijn die zwaar zijn om te verstaan. Maar niettemin, u bent dus gewaarschuwd, want de problematiek is natuurlijk simpelweg deze, dat vooral deze wat talrijkere brieven van Paulus ons uiteenzetten dat de gemeente niet een aardse positie heeft of een aardse toekomst, maar een hemelse positie en een hemelse toekomst. Zoals gezegd, dat geldt niet voor alle gelovigen van alle eeuwen. Dat is een grote misverstand, hè. Geldt niet voor alle gelovigen van alle eeuwen uit het verleden of uit de toekomst. Geldt alleen voor de gelovigen van vandaag, de gemeente, de Ecclesia. Daarom heten ze ook een Ecclesia, ook letterlijk de uitgeroepenen. Getrokken uit de duisternis tot zijn wonder belicht, uit de dood in het leven. Niet van Sinai, maar Sion. En niet het tastelijke berg, maar de ontastelijke berg. En niet het Jeruzalem dat nu is, maar het Jeruzalem dat boven is. En zo. Dat zijn zo de termen. Ik verzamel ze maar even gemakshalve in de gauwigheid. En let er dan op dat Petrus niet zegt, die brieven die van Paulus die ik tot nog toe gelezen heb en die hij tot op heden geschreven heeft, want van dateringen van brieven weten wij absoluut niks. Net zo min als van die fossielen en die aardlagen waar ik het van de week over had. Dat zijn theorieën. En bovendien zijn theorieën die elkaar noodzakelijk bevestigen. Daar schiet je niks mee op. Je had ook een andere kunnen bedenken. Dat maakt allemaal niks uit. Hij zegt, alle zijn brieven daarin van deze dingen sprekende. En dat is zo. En voor zover de dingen zijn die zwaar zijn om te verklaren, had Paulus dat ook al gezegd. Want de man maakt onderscheid tussen melk en vaste spijs. en tussen jonggeboren of pasgeboren kindertjes in Christus en de volmaakten, de volwassenen. En het ene heeft van doen met de aardse omstandigheden en het andere heeft van doen met de hemelse omstandigheden. Dat zijn de moeilijke. Laat ons dan naderen tot de troon der genade in de hemel. Om ons daaraan te wijden, dan wel aan hem die op die troon zit onder het nieuwe verbond. En u weet hoe moeilijk het is, want ik zal maar zeggen 99,7% van de zogeheten christenen, of die de verdomd moeten gaan, of die ze zo noemen, menen dat ze onder de wet moeten leven. Of een variant daarop. Nou ja, en uit genade zalig moeten worden misschien, maar dan pas in de toekomst. Want de Bijbel zegt, nee, in het heden leven wij daaruit. Dat is onze norm. Dat is de positie waarin wij staan. De toeleiding waartoe wij hebben, zal ik maar zeggen. Dat is uit Romeinen hoofdstuk 5. Dat is onze plaats. En die is niet in de wereld, maar die is in de hemel. In voorbereiding voor en onderweg naar onze openbaring met Christus. En zoals gezegd, de opname van de gemeente, het gaat daar logischerwijze aan vooraf. En als je deze positie van de gemeente niet kent, dan kun je met hele begrip opname van de gemeente niks. Dat is het probleem. En daar komen alle discussies gewoonlijk uit voort. In het groot, maar ook op de vierkante centimeter. Dat wil zeggen op hier en daar een bijbeltekst die men dan anders meent moeten kunnen lezen enzovoort. En daar bestaan dan ook... Die lezingen bestaan dan ook, maar men beseft niet dat die lezingen ontstaan zijn doordat men aan de ene kant komt uit een traditioneel christelijke hoek waarin men sowieso niet gelooft in een komend koninkrijk van Christus. Dus worden teksten weggeredeneerd. En langs helemaal de andere kant, echt helemaal van de andere kant, heb je dan nog dat men zegt, ja, dat schrijft Paulus wel, maar dat kan niet, want dit is een vroege brief en toen wist hij het nog niet. Dan heb je zoveel uit te leggen, maar men vertelt je dat serieus. En vertelt ons dan, omdat wij gewoon lezen wat er staat, zegt men, ja, jullie zijn zover nog niet. Nee, gelukkig niet. Ja. Zover wil je niet vallen. Ik heb er geen nette woorden voor. Ik heb er geen nette woorden voor. Echt niet. Ik ken die dingen, ik weet die dingen. Ik heb ze van jongs af aan gezien, gehoord, bestudeerd enzovoort. Ik weet waar het over gaat, maar ik zeg gewoon, ja, het slaat helemaal nergens op. Het komt ook nergens vandaan, het heeft geen bijbelse grond enzovoorts. Het is gemis aan kennis, dat is het probleem. Men heeft er ook geen belang bij. In het algemeen, bij bijbelkennis. En als men er al belang bij heeft, is het let op, mark my words, is het dikwijls om interessant te lopen doen. Kijk eens wat ik nu weer heb. Wat ik nu gevonden heb. Dat jullie daar nooit achter gekomen zijn, maar ik wel. Enzovoort. Dat soort dingen. Wij weten het al beter. Enzovoorts. Ook dat ken ik van jongs af aan. Allemaal... Traditioneel, allemaal volgens bepaalde schema's enzovoort. En ik neem het dus uitdrukkelijk afstand van. Ik lees gewoon wat mijn Bijbel zegt. In het besef van wat er allemaal aan wilde verhalen over bestaan. Maar dan nog, dit blijft gewoon staan. Petrus zegt, alle zendbrieven van Paulus gaan over de langmoedigheid des Heren. Gaan over het verschijnsel. Dat is niet het goede woord, maar gaat dan. Goed, gaan er over de omstandigheid. Dat de openbaring van dat koninkrijk van Christus. Kortom, dat de toekomst van de Zoon des Mensen. Pas over lange tijd zal plaatsvinden. En dat God inmiddels een ander werk doet. Dat zei Jacobus trouwens al, niet maar Paulus. Maar het zei Jacobus. Nadat Paulus aan het woord geweest was in Handelingen 15, Jacobus zei, u weet toch wie Jacobus is? Nou, zal ik het even opzoeken, Handelingen 15. Nee, dat gaat niet over de opname van de gemeente, maar gaat over wat eraan vooraf gaat aan de wederkomst van Christus. Handelingen 15, is dat vroeg of laat? In de carrière van, in de loopbaan van Paulus. Mij maakt het niks uit. Dan kun je, dan zou je Galaten moeten lezen. Als je dat wil weten. In Galaten 1 zegt de apostel Paulus dat hij meteen... Ik beschouw het niet als onderwerp, maar het is een voetnoot even terwijl ik wil bladeren. In Galaten 1 zegt de apostel Paulus dat hij terstond na zijn roeping op de weg naar Damascus niet te raden gegaan is bij vlees en bloed. Dat had hij al de voorgaande jaren van zijn leven had hij dat gedaan. En dat hij ook niet te raden gegaan is bij degene die al voor hem discipelen of apostelen waren in Jeruzalem, staat er letterlijk. Hij zegt zelfs, ik was bij die lui onbekend. Echt. Hij zegt, maar ik ben gegaan naar... Ik ben gegaan naar Arabië. En vandaar weer wedergekeerd. Daar is hij dus, je moet wel goed lezen, daar is hij dus te rade gegaan. De man was op de verkeerde weg. Letterlijk en overdrachtelijk. De heer greep hem onderweg. En Paulus was terrein de raad en zegt, wie zijt gij, heren? En wat deed Paulus vervolgens? Hij was in Damascus en heus. Ik heb het niet verzonnen. Het staat in de boeken die die hoofdstukken in het leven van Paulus bestudeerd hebben. Het kan niet anders zijn dan tijdens zijn verblijf in Damascus heeft hij een paar snipperdagen genomen. Waarschijnlijk 40, maar dat heb ik ingebracht. Dus die mag je vergeten. Maar hij is vanuit Damascus naar Arabië gegaan en van Arabië weer terug. In Handelingen wordt dat niet vermeld. Daar is geen ruimte voor. Het moet noodzakelijk geweest zijn in de tijd dat hij in Damascus gevestigd was. U weet, hij kwam blind aan in Damascus. Daar werd hij genezen. Daar heeft hij een tijd doorgebracht. Enzovoorts. In die tijd moet hij eruit gegaan zijn. Waarom ook niet? Damascus maakte deel uit van... ga ik nou toch allemaal weer vertellen. Damascus maakte deel uit van het rijk van de Nabateeën, waartoe ook Petra behoorde. En Arabië, inderdaad, ja. Maar goed, dat meldt Lucas in het boek Handelingen, later. Maar u mag het weer vergeten. Hij ging uit Damascus naar Arabië en daar is hij dus te rade gegaan. Dat is wat hij zegt. Ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En ook niet bij degenen die voor mij apostelen waren enzovoort. Waarom wel? Want hij had al gezegd, Handelingen 1, dat hij deze dingen niet heeft van de mens en dat het niet een boodschap is na de mens, maar dat hij die door openbaring heeft ontvangen. En daarna zegt hij, ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed en dus bij de geest is hij te raden gegaan. En niet bij de apostelen in Jeruzalem, maar hij ging naar Arabië. Wat heeft hij daar dan gedaan? En wat is er in Arabië? Nou, dan staat een paar bladzijden verder. Dan heb je alle schriftplaatsen waar Arabië staat in het Nieuwe Testament gehad. Daar is een berg, Sinai, staat in hoofdstuk 4 van Handelingen. Heb je dat? En dan in 2 Korinthe zegt hij, waar hij zijn boodschap vandaan heeft en zijn kennis vandaan heeft. Hij zegt, hij zegt het anders dan ik het nu zeg, maar dit is wel wat hij zegt. Hij zegt, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods en ik heb daar dingen gezien enzovoort. Wanneer was dat dan? Als je het niet oplet, heb je er niks aan. Verzin het maar dan. Nee, men heeft het verzonnen. Want dan zeggen we, ja, dat was toen hij in Efeze buiten de stad gevoerd werd. Toen was hij voor dood. Werd hij voor dood, was het Efeze? Weet ik waar het was, maar ergens in Handelingen. Dat ze hem voor dood hebben opgeraapt en weer gereanimeerd hebben. En toen moet hij een bijna doodervaring gehad hebben. En als je bijna dood bent, dan schijn je de waarheid te leren kennen. Zo goed als dat een mens op zijn sterfbed tot bekering zou moeten komen. Maar ik vind het wel erg calvinistisch worden dit, hoor. Met excuses aan Calvin, maar ik neem aan dat de man uitverkoren was. Dus dan spreek ik hem... Ja, dan dan spreek ik hem later dus nog wel daarover. Ik zie er naar uit.
Echt?
Maar Paulus heeft voordat hij zijn loopbaan begon... zelfs voordat hij terugging naar zijn moeder... of waar hij maar naartoe ging, terug naar Tarsus... om zijn schoolgeld terug te halen. Zelfs daarvoor al heeft hij die openbaringen gekregen. Het staat gewoon in de Bijbel. Begrijpt u? En bij alles wat hij schreef heb je diezelfde achtergrond. Hij wist waar hij het over had, over onze tijd waarin dat koninkrijk niet openbaar wordt. En in Handelingen, weet u nog, Handelingen 15, was er toch dat probleem dat heidenen tot geloof kwamen enzovoorts. En de vraag of ze dan onder de Joodse wet moesten leven of niet. Nou ja. En dan zegt Petrus, punt 1, zegt Petrus, vers 7... Mannen, broeders, ge weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft. Ik mag er geen klemtoon op liggen, want het staat schuin gedrukt. Ik moet het weglaten, dus dat doe ik nog een keer dan. Mannen, broeders, ge weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond. Niet door Paulus, maar door mijn mond. Het woord des evangelisch zouden horen. Petrus strekt de verantwoordelijkheid naar zichzelf toe en zegt... Ik ben degene door wie de heidenen het evangelie zouden horen. God heeft mij daartoe uitverkoren, niet Paulus. En ik weet wel dat me strak volhoudt dat het Paulus was, maar Petrus zegt, het was niet zo, ik was het. En Paulus is hierbij, hè? En spreekt het niet tegen. Sterker nog, het is het verhaal van Petrus die naar Cornelius moest. En eerst krijgt Petrus een visioen en Cornelius krijgt een visioen. En dan komt dat bij elk omstandig en dan gebeurt er wat. En er wordt er later verslag van gedaan. En hier wordt er weer verslag van gedaan. Dit zijn de dramatische gebeurtenissen. Het evangelie wordt gepredikt aan de heidenen. Een heel andere fase is dat het evangelie gepredikt wordt door heidenen aan de Joden. Daarvoor staat Paulus model. Want dat is wel precies andersom. Hier gaat het over Petrus die zegt... De heidenen zouden het uit mijn mond horen. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven. Die heidenen, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Dat was dus een teken dat namelijk ten huize van de heiden Cornelius mensen tot geloof kwamen en inderdaad in tongen begonnen te spreken. Als een demonstratie van dat ook zij wedergeboren werden en dat het niet alleen maar was voor de Joden. Want dat spreken in tongen is een teken. Het gaat niet over een praktisch nut, trouwens 1 Korinthe 14 zegt daarover dat het überhaupt geen praktisch nut heeft. Dus een teken. Zie je? En vervolgens, en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons, gelovigen uit de Joden, en hen, gelovigen uit de heidenen, gereinigd hebben de hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk, de wet namelijk, op de hals, de nek der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En dan zegt Petrus dus dat een Jood op gelijke wijze moet zalig worden als een heiden en niet andersom. Heb u dat? Eer zegt hij dus dat niet de Joden de norm zijn, levend onder de wet en dan komen tot genade. Hij zegt, maar de heidenen zijn de norm. Aan de wet heb je niks. Toch? Goed. En dan staat er in al de menigte zweeg stil. Dat is het einde van de discussie. Basta heet zoiets. In gewoon Nederlands, een punt. Punt. Basta. Al de menigte zweeg stil. En toen zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Maar u weet dat Barnabas, die eigenlijk Jozef heette, dat Barnabas en Paulus in Handelingen 13 onderweg gingen op zendingsreis en overal de Joden in een synagoge bezochten, maar dat in het algemeen de Joden geen belangstelling hadden voor het evangelie, maar de heidenen wel. En zo is het gekomen. Ik zeg het met opzet omdat er commentaar bij staat in Handelingen 13, namelijk dat het volstrekt in overeenstemming was, die omstandigheid, met bijvoorbeeld de profetieën van Jesaja. Maar ik laat dat nu verder buiten beschouwing. Want het gaat me erom wat er nu staat. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus, reageerde Jacobus, zeggende, mannen, broeders, de term die Petrus op de Pinksterdag gebruikte, mannen, broeders, hoort mij, Simeon, niet Simon en niet Petrus, maar Simeon, heeft verhaald, dat was wel pak een beet een jaartje of misschien wel 35, afhankelijk van hoe lang een jaar is. Maar laten we dan maar populair zeggen, in ieder geval 33 jaar tevoren, wat Simeon verhaald heeft in de tijd in de tempel. In Lucas 2. Die Simeon. Want Petrus heeft niet verhaald wat hier staat. Petrus heeft alleen gezegd, de heidenen werden zalig terwijl ik het evangelie predikte en dat is het dan. En dat is mijn verantwoordelijkheid en daar sta ik voor en ik heb geconstateerd dat ze op dezelfde wijze zalig worden als wij en andersom. Dus ook, Joden moeten zalig worden op gelijke wijze als de heidenen enzovoort. Dat is Petrus. Zoals Baronius schreef. Dat is de grote kardinaal, de baas van de bibliotheek van het Vaticaan in de eind 16e eeuw. Grote kerkhistoricus van de Roomse kerk in de dagen van de reformatie. Die schreef, Petrus heeft de deur opengezet naar de heidenen en Paulus is er daarna doorgegaan. Oké, Petrus, dat was natuurlijk de paus, dus hij had er belang bij. Oké, dan redeneren we het weer weg. Maar de man heeft gelijk, bijbels klopt dat. Petrus heeft die deur opengezet. En Paulus spreekt er daarna over. En dan komt Jacobus, of all people, hoe lang draait die eigenlijk om, he, die Jacobus? Wij kennen drie Jacobussen. Een major en een minor en hoe ze ze maar genoemd hebben. Maar dit is Jacobus, de broeder des Heren. Voor zover wij weten, is weinig twijfel over. Die anderen zijn lang van het toneel verdwenen trouwens, inmiddels. De broeder des Heren, hoe komt hij eigenlijk in deze positie terecht als voorzitter van dit concilie in convent, in Jeruzalem? Wie is die man eigenlijk? Jacobus die zegt, Simeon heeft verhaald, en Jacobus kon het weten, want die is van de familie van de Heer Jezus. En dan ga ik wat dingen zeggen die niet algemeen gezegd worden, maar ik stel een prijs op om dat toch te doen. Jacobus was net als Jezus en Jozef en Maria van de koninklijke familie. Er was weliswaar geen troon, maar daarom was het wel de koninklijke familie. En een beetje koninklijke familie heeft niet alleen een hoofd van de familie, maar ook een archief. En er worden alle stukken van de familie bewaard, omdat daarin ook de rechten van de familie in vast liggen. Hebben we die nog? Hoe wist trouwens Lucas, die het in Lucas 2 beschrijft, hoe wist die dat dan eigenlijk? Want die leefde ook tientallen jaren later. En het antwoord is, die heeft een onderzoek gedaan en heeft waarschijnlijk van Jacobus toestemming gekregen om in het familiearchief rond te neuzen. Nou ja, familiearchief. Stapeltje papieren, misschien. Of niet? En wie zegt dat er niet een familiearchief was in de tempel? Van het Davidische koningshuis? En degene die daartoe behoorden en wie er niet toe behoorden, omdat ze Rooms-Katholiek waren geworden, Ik roep maar even wat geks ertussendoor, hè. Je moet toch weten wie erbij hoort en wie niet. Hoe komen ze eigenlijk aan dat geslachtsregister uit Lucas 3? Van David via Nathan, hè? Dat weet u toch? Nathan, hè? Heb ik gezegd van de week. Nathan? Die andere is iets makkelijker. Die van Matthäus. Maar dan nog. Welke rol hebben die afstammelingen van Salatiel en Zerubabel eigenlijk gespeeld in de geschiedenis? Ik bedoel, die archieven waren daar. En Lucas 2 komt maar, niet meer zo. Daar staat gewoon dat die Simeon daar was in de tempel. Die Anna ook natuurlijk. Al heette ze natuurlijk Ganna, maar vooruit. Maar in de tempel. En die Simeon. Natuurlijk heeft hij dezelfde naam als Simon Petrus. Het is gewoon dezelfde naam. En hoe je hem uitspreekt of schrijft. Oké, dat is discutabel. Maar of je nou Jan heet of John of Jean of Johannes of Giovanni, dat maakt allemaal niks uit. Dat is dezelfde naam, dat weet u toch, hè? Simeon, dat is die in de tempel was. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Kijk het maar, ik zoek het niet op, maar kijk maar, dat zegt hij ook inderdaad. O zaligheid voor de volkeren, het einde der aarde, het licht der heidenen en voor uw volk Israël. En er staat er dat Maria en Jozef verbaasd waren over wat Simeon zei en dat ze die woorden bewaarden. Maar wat voor gek zei die dan? Nou, het vreemde was dat hij zei dat het eerst naar de heidenen zou gaan. Lees het nog maar een keer. Dat het eerst naar de heidenen zou gaan en daarna pas zijn Israëlitische bestemming zou krijgen. En hier is het Jacobus die die woorden van Simeon haalt. Maar wie is Jacobus? Nou ja, sinds het verscheiden, dat lijkt me het goede woord, sinds het verscheiden van Jezus is Jacobus de eerst aangewezen rechthebber op de troon over het Joodse volk en daarmee over Israël. Uit het huis van David en in ieder geval in Jeruzalem. En na zijn bekering, die tot stand kwam doordat de Heer aan hem verschenen is, staat vermeld in 1 Korinthe 15. Hoe wist Paulus dat eigenlijk? Maar goed, Paulus meldt dat in elk geval. Sinds dat zo is, sinds de man tot bekering kwam, was hij ineens dus de aangewezen man om de leiding over te nemen van de Heer Jezus over de discipelen. Althans daar in Jeruzalem. Heb u dat? Bij de Rooms-Katholieken is hij de eerste bisschop van Jeruzalem. Ze laten hem snel verdwijnen, maar daar gaat het me nou verder niet om. Maar daarom hebben we van die man ook een brief in de Bijbel. Die, als u mij vraagt, niks toevoegt aan wat de andere apostelen geschreven hebben. Maar de aardigheid is, dat nooit is van een ander. En als u die gek vindt, dan heb ik een nog beter voorbeeld. Want er was nog een broer. En die heette Judas. En die heeft ons een briefje nagelaten. En dat briefje van Judas van één pagina, dat is inhoudelijk eigenlijk volstrekt gelijk aan de tweede brief van Petrus. Zij het iets korter, maar bijna woordelijk hetzelfde. Waarom hebben we dat briefje? Je kan het toch missen? Dan mis je niks. Maar het punt is, Petrus was die visser die vanuit zijn ambacht weggehaald is enzovoort, waarop neergekeken wordt. U weet, boeren en vissers, de discipelen, weet u wel, waren domme mensen, begrepen het allemaal niet zo enzovoort. Zomaar naar boven komen drijven, om zo te zeggen. Maar Judas was van de koninklijke familie. En die spreekt met hetzelfde gezag en zei, ja, zo is het. En dat doet Jacobus hier ook. En doet dus een uitspraak over dat koninkrijk op aarde. Wie zou het anders moeten doen? Ach, natuurlijk kan een boer of een visser dat doen. En vooral als de boer dan nog visser heet ook. Maar misschien zit hij te kijken, weet je veel. Maar doe maar. Natuurlijk kan dat, maar hoeveel gezag heeft zo iemand dan? Deze man heeft gezag. En hij maakt van zijn gezag gebruik en hij zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om daaruit een volk aan te nemen voor zijn naam. Kijk even in je Bijbel nu het voor je hebt, of het er echt staat. Voor zijn naam. Als er door staat, is dat een zetfout. Die later gecorrigeerd is weer. In mijn Bijbel staat het namelijk verkeerd. Maar. Voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Gelijk geschreven is. En dan citeert hij natuurlijk maar één profeet. Maar hij zegt woorden der profeten. En hij citeert Amos. Merkwaardige wijze. Want Amos is een beetje vreemde profeet eigenlijk. Omdat hij het helemaal eigenlijk nauwelijks of helemaal niet heeft over Juda. Maar over Israël. Zijn er de 10 stammen. Maar toe maar. Maar hij zegt. Hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Na deze zal ik wederkeren. Het zal zijn in de laatste dagen. Of wat er maar staat in Amos 9 vanaf vers 11. Het betekent in ieder geval later. Niet nu, maar laat, na deze. In de laatste dagen. Zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel, de hut. De tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. Het heeft me jaren gekost om te constateren dat er maar niet staat dat er sprake is van een herbouw van het huis van David. Maar dat gesuggereerd wordt op zijn minst dat het huis er nog is. Zij het dan in vervallen toestand. Hebben jullie dat? En dat klopt natuurlijk, want dat is een overeenstemming met de beloften aan David reeds in 2 Samuel 7. Maar na deze zal ik wederkeren. Na wat? Nadat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is de roeping van de gemeente uiteraard. Voorafgaand aan de bekering van Israël en de daarmee, of van het Joodse volk moet je eigenlijk nauwkeuriger zeggen nog. En de daarmee gepaardgaande vestiging of openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dan wel het herstel van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Hebben jullie die? Daar komt Paulus niet pas laat achter, dat is hier aan de orde. Wordt hier glashard gezegd. Zie. Met andere woorden, wat hier aan de hand was, in ieder geval dus reeds in hoofdstuk 13, want daar gaat het hier over, dat namelijk heidenen tot geloof komen en de Joden er niks van willen weten enzovoort. Dat is volstrekt in overeenstemming met wat de profeten gezegd hebben. Het Joodse volk was ongelovig. De klok van het Joodse volk en de voortgang van de geschiedenis, heilsgeschiedenis aan Juda is stopgezet ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. En daarvan staat dan in Daniël 9 vers 26 of 25 staat dat na die 7 en 62 weken zou de Messias worden afgesneden, letterlijk, Messiah shall be cut off, staat in een Engelse vertaling. En dat is correct. Hij zou worden afgesneden en hij zou niet hebben. Niet, en het zal niet voor hemzelf zijn. Hij zal niet hebben. En als het gaat over de komst van de koning en het koninkrijk, en dan komt hij en dan zal hij niet hebben. Wat heeft hij dan niet, is de retorische vraag. Met de opmerking, als je niet oplet, heb je er niks aan. Ja, precies. U zat erop te wachten, zag ik. Nou goed, dan, wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk. En wat er dan komt, is maar een volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom vertreden. En verwoestingen. Tot het einde toe is vastbesloten verwoesten. En dat is de hele profetie. Hebben die nog? Kortom, dat was al lang aan de orde. Men was hier al lang in die breuk. Die klok stond al lang stil. Dat betekent dat het werk Gods voortging langs een ander volk dan het Joodse. En als het niet Joods is, is het dus heidens. Ik bedoel, daar hoef je heel die waarheid omtrent die 10 stammen niet eens bij te hebben om dit te kunnen begrijpen. Er stond stil aan het eind van de 69e week van Daniël. Dat was hier al. Zie, een uitdrukkelijk De Heer werd gebracht buiten de legerplaats en daar gekruist. En tot op heden is er niet meer de legerplaats in geweest. En dat is maar waar het om gaat. Dat komt pas in de toekomst. Maar u begrijpt toch dat het werk van de Heer aan Israël, dat wil zeggen van het koninkrijk met betrekking tot Israël, loopt via Juda. En dat dus de klok van Juda pas weer gaat lopen in de toekomst. Dan moet nog die 70ste week passeren. En dat begint met de sluiten, het ondertekenen van dat verbond wat daar genoemd wordt. Maar volgens mij heb ik u dat vorig jaar omstandig uitgelegd. Dus dat ga ik nou verder niet doen. Het gaat er maar om dat zolang de Heer bezig is met dit volk uit de heidenen voor zijn naam te verwerven, doet hij geen werk aan het Joodse volk. En doet hij ook niks aan de openbaring van zijn koninkrijk? Dat kan niet, want dat zou hij doen via het Joodse volk. Hij doet dus zijn werk in het verborgene. Dat staat er ook bij trouwens in Handelingen 13, als daar de Joden geen belangstelling willen hebben en de heidenen wel. Hè? Dan zegt hij, komt gij, wat zei je ook alweer, in Handelingen 13... Ik hoef maar eigenlijk maar één bladzijde terug te slaan. Daar staat in vers 41. Ziet gij verachters. En verwondert u en verdwijnt. Onder het motto heden verschenen. En verdwenen, ja. Is er een notaris in de zaal? Nou. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Maar het staat in Habakkuk 1. Maar dat is de roeping van een volk van eerstgeborenen, niet uit de Joden, maar uit de heidenen. Maar het is hier al lang aan de orde. Zie. En dat is wat Jacobus dus zegt. Eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat staat dus al in het Oude Testament. Toen zei iemand, dat kan niet, want in het Oude Testament is gemeentelijke waarheid verborgen. Dan zeg ik, is er dan sprake van gemeentelijke waarheid die daar geopenbaard wordt? Er wordt hooguit een verwijzing gegeven, meer niet. Want hoe dat precies zit met het volk voor zijn naam, ja, dat staat niet in Amos 9. Dat wordt achterwege gelaten. Laat staan hoe groot het volk zou zijn. Enzovoorts. Die details krijg je niet. Die krijgen wij nu alsnog. En hier vanuit Handelingen 15 wordt het als het ware teruggeprojecteerd in Amos. Volk voor zijn naam. Oh, de gemeente. Waaraan hier gebouwd wordt. Uit heidenen, niks Joods, niks Joodse wet, sprak de koning der Joden, of althans de kroonprins der Joden, Jacobus. Heb u dat? Met gezag. Nou, daar hebben wij mee van doen. Met andere woorden, die 70ste week van Daniël, en daar hadden we het gisteravond over, die 70ste week van Daniël, of de dag des Heren, of de openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verdrijfs. Dat komt allemaal niet in onze dagen. Dat maakt deel uit van wat hierna komt. De bekering van het Joodse volk, waarnaar het moet leiden. En daarmee de openbaring, of het begin daarvan, van het koninkrijk van Christus op aarde. En daarom moet noodzakelijk de gemeente worden weggenomen van de aarde voordat de 70ste week van Daniël begint. Heb u die? Er zit niks anders op. Als vandaag een Jood, maar dat heb ik wel vaker gezegd en ik vind het ook een open deur intrappen, maar dat schijnt toch nodig te zijn. Als vandaag een Jood tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen en krijgt hij een hemelsburgerschap. Ik zal het nog sterker zeggen, Isaac da Costa, hij was wel een Calvinist, Isaac da Costa, maar wel Gileas dan toch. Met een dwaalleer dus. En nog zo'n paar dingen. Maar Isaac da Costa was niet een bekeerde Jood. Hij was een christen. En nog een paar van die mannen van het Revij trouwens. Maar toen maar. Heb je dat nog? Petrus was niet een bekeerde Jood, hij was een christen. Hij maakte deel uit van de gemeente van eerstgeborenen. Enzovoort. En de Heer doet niet twee dingen naast elkaar. Hij doet het een of het ander. Aan het eind van de 69 weken werd de wissel omgelegd. Daar staat het toch? Dus daar staat het koninkrijk zal gegeven worden aan, van u worden weggenomen, gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Ik heb er gebaren bij. Die heb ik van een andere Jacobus geleerd. Toen je dat nog gewoon uitsprak als Jacob. Jacob. Enzovoorts. He? Die gekruiste armen van een ander volk. En pas in de wederkomst van Christus. Dan legt Jacob zijn andere been ook op het bed. Ja, wel, staat allemaal in de Bijbel. Prachtige beeldspraak, maar niet te missen. Nou goed. Dus, wanneer wij dan hier in Openbaring weer die draad opnemen, dan worden wij in de eerste plaats dus in hoofdstuk 1 geconfronteerd met Christus zelf, de opgestane, in een uitgebreid visioen. Maar ook met de gemeente, degene die gemaakt zijn tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, enzovoorts. Wij worden geconfronteerd met de Christus dus, in theologische termen noemde men dat de mystieke Christus. Daaronder wordt verstaan Christus en de hele kerk, de hele gemeente. Daar heb ik vrede mee, dat is Christus, enzovoorts. Die vind je hier gepresenteerd. En vervolgens, ik moet nog eerst nog zeggen, en dat beeld wat hier beschreven, hoe hier beschreven wordt, dat plaatje van één de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed, vers 13, tot de voeten en om God aan de borsten met een gouden gordel en zijn hoofd van, en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. Het zijn gewoonlijk allemaal details die je hier of daar links en rechts in het Oude Testament ook tegenkomt. Met name ook trouwens in Daniël 10. En in Ezechiël. Maar goed, ik ga er niet verder op in. Maar het is redelijk herkenbaar. En openbaar. En Daniël 7 natuurlijk. Ik zie er zelfs een verwijzing bij staan hier. Maar het is een uitbeelding van Christus, de opgewekte in heerlijkheid. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. Want het woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard. En het woord van God gaat uit de mond Gods. De symboliek, hè? Mooie symboliek. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Want u weet wel, de heerlijkheid des Heren gaat op en zo, hè? De zon, de gerechtigheid. Op Psalm 19. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij was niet de eerste trouwens, Johannes. Je wil niet weten hoe vaak een profeet als dood aan de voeten valt van de engel of de boodschapper die verschijnt. Of op zijn minst in slaap sukkelt. Ja, ik vind het altijd een beetje sukkelig. Ja, maar het gebeurt. En waarom het gebeurt, is omdat het onderdeel is van de profetie. Want dat zo'n profeet, zoals Daniël in Daniël 8, het is eigenlijk komisch als je dat zo leest. Maar dat gebeurt, is de illustratie van dat ergens in de profetieën een stukje ontbreekt. De profeet was even weg. Jammer dan. Dat even is niet gehoord. Dat is niet zo, maar dat is wat het uitbeeldt. Namelijk dat er ergens een stuk tussen zit, maar in dat stuk leven wij. De periode tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Sterker nog, ook Adam sukkelde in slaap, weet u nog. In een diepe slaap staat er dan, maar staat van Daniël ook. Hè? In een diepe slaap, maar toen hij wakker werd, was hij getrouwd. Ja. Wat zei je, nachtmerries? Nou ja. Maar goed. Terwijl hij sliep, werd die vrouw uit hem geformeerd. En dat is een beeld van het werk van de Heer nu. Hij lijkt te slapen, hij houdt zich niet bezig met de wereld enzovoorts. Maar als hij straks in heerlijkheid zal verschijnen, verschijnt hij met zijn gemeente die vrouwelijk is. Het is trouwens ook een vrouwelijk woord. Maar die met zijn gemeente die vrouwelijk is ten opzichte van hem, de man. Want het lichaam van de man is vrouwelijk ten opzichte van de man zelf. Dan wel zijn hoofd, net wat u wil. Bende maar dan deze dingen. Zijn ze allemaal vergeten tegenwoordig. Nee, daar past het toch precies in. Het had de ene moeten zijn met de andere. Het had Rachel moeten zijn en ziet het was Lea. Het had het Joodse volk moeten zijn, maar de twee stammen, maar het waren de 10 stammen. Weet u nog? En het was de Jacob met het ene been en het andere deed het niet meer, weet u nog, sinds Peniel. En als hij het loodje legt, of wat hij maar legde toen hij overleed en de pijp aan Maarten gaf toen. Sint Martinus, ja. Oké, toen, daar staat er. Want ik vind het komisch als je het zo in de Bijbel leest. Als je geschiedenisboeken gewend bent, is het komisch om zoiets te lezen. Dat Jacob legde zijn ene been bij het andere. En deze benen bij elkaar staat er. Nou en, dat is belangwekkend voor de geschiedenis. Jawel, want het is de uitbeelding van hoe in de toekomst de beide huizen van Israël weer één zullen worden. Heb u dat? Dat is nu nog niet gebeurd, er is nog steeds het wachten nog. Nou ja. Maar hier in Openbaring vind je dan de uitbeelding van Christus. En wat je dan eerst krijgt is een bevel. Dat staat boven vers 19. Bevel om aan de 7 gemeenten te schrijven. Ik heb u al gezegd, er staat een paar versen eerder. Daar staat in vers 11 namelijk dat sowieso het hele boek en het beschrijven van al deze visioenen geschreven moet worden aan de 7 gemeenten. Maar ik stel me zo voor dat er bij al die 7 gemeenten dan geacht wordt een bijsluiter bij te zitten die dan speciaal bestemd is voor, die is voor Efeze, die is voor Smyrna, die is voor Pergamus, die is voor Thyatira. Bij wijze van spreken, het zijn niet alleen maar die 7 briefjes. Het hele boek, heb ik u gezegd, fungeert als 1 brief. Het blijft dus onderdeel uitmaken van de openbaring der verborgenheid. Bekendmaken van dingen die niet voor de wereld bestemd zijn, maar alleen voor de gelovigen. Maar de aardigheid van deze 7 briefjes is, ik zeg het met een paar woorden. Ik hoop niet dat iemand het kwalijk neemt, want ja. Zoveel tijd hebben we nu niet meer ook trouwens. Hè. Maar ik doe het bijna altijd zo. Het zijn 7 briefjes. U mag ze van mij lezen. Dan ga ik nu meteen weg. Dan gaat u ze zitten lezen. De 7 briefjes. En dan kom ik over een paar uurtjes terug. Dan heb u het onderling besproken. En dan vraag ik u. Nou, wat staat er nou in waar je wat aan hebt? Of wat je nog niet wist? Of wat hiervoor nog niet bekendgemaakt was? Of waar je wat mee kunt? En of het duidelijk is. En het antwoord moet dan zijn. Nou, helemaal niks. Want je hebt er niks aan. Oké, je kunt er een vers uitplukken om aan de wand te hangen. Bij voorkeur in de salon. Maar het kan ook ergens anders. Hang een tekst eruit aan de wand. En ze, die moet er toch zijn. Hè? Ik zal hem de morgenster geven. Is toch een mooie. Hè? Dat is trouwens een blad, de morgenster. Dat was het magazine van Broeder Kits. Oude Jan Kits, de morgenster. Mijn vader kwam niet verder dan maar het morgenrood, want morgenster heeft Kits al. Nee, serieus. En Kits had openlucht en tent-evangelisatie in Nederland. En mijn vader na de oorlog vroeg aan Kits, mag ik die naam gebruiken? En dat mocht, want Kits was min of meer zijn mentor toen. En dan de naam over, maar ook zijn stichting, Morgenster, Morgenrood. Dus... Mijn vader zei, er komt van genade, spreidt haar morgenrood. Maar er zijn hele volkstammen in Nederland die bij morgenrood aan heel wat anders denken. Maar dat even terzijde. Maar wat we vinden namelijk is dat deze brieven Die belangrijk zijn voor de letterlijke inhoud. Dat je er ook leerstellig niks aan hebt. Dat je er zedelijk ook niet wijzer van wordt. Dat je geen voorschriften geeft. Geen christologische waarheid bevat. Niks vertelt over hoe je moet zalig worden. Wat dan ook maar. Waar moet je er dan mee? Nou, er is maar één antwoord op. En het antwoord is dat deze brieven... 1, 2, 3, 4, 5 tot en met 7. Cryptisch, overdrachtelijk, geestelijk. Een beschrijving geven van de voortgang van de kerkgeschiedenis. Dat wil zeggen, de geschiedenis vanuit Bijbelstandpunt dan. Maar de geschiedenis vanaf de opstanding van Christus. Nou ja, tot de openbaring van zijn koninkrijk. Eigenlijk de geschiedenis van de verborgenheid. En de eerste fase is die van Efeze, de eerste generatie van de christendom. De brief van Efeze, dat is openbaring 2 inmiddels. Hè. En de tweede fase is, wordt beschreven in de brief van Smyrna. De derde fase is die van de brief van Pergamus. Pergamus, wat geen vertaald wordt met één huwelijk. Gamos is een huwelijk. En als het per is, is het zwaar. Een moeizaam, een zwaar huwelijk. Dat is het huwelijk tussen kerk en staat. Ligt zeer voor de hand. Dat is vanaf Nicea is dat inderdaad. Ja, vanaf Constantijn de Grote. Zeker wel. Waar de keizer ineens hoofd van het christendom of van de christelijke kerk werd. En daarin is nog steeds het pausdom ontleend. Echt. Had niet zo moeten zijn, maar goed. En daarna krijg je, uiteindelijk kom je in de vijfde brief, aan Sardis heet dat. Dat betekent ontkomen. Ja, aan Rome, min of meer. Dat is de reformatie. Maar ja, daar staat dan ongelukkige wijze in vers 2. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zal, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Zodat je meteen weet dat de officiële reformatie deze verklaring niet slikt. Rigoureus afwijst, want is daar dat de reformatie niet voltooid is. Dat laten ze zich niet gezeggen. Dus moet er een andere verklaring gevonden worden voor deze brieven. Nou ja, en de zogenaamde, ach ik zeg het maar netjes, de zogenaamde historische toepassing is natuurlijk makkelijk genoeg. Want het kwam goed uit dat Johannes het boek Openbaring schreef. Dan kon hij meteen wat persoonlijke brieven schrijven. Of wat dan meer specifieke brieven aan de diverse gemeenten in Klein-Azië. Waarvan we in het algemeen niet eens wisten dat ze bestonden. En die ook daarna, waarvan ook daarna de sporen niet meer terug te vinden zijn. Zodat we er verder niks meer mee hoeven, kunnen we ze gewoon overslaan. Dat is de gangbare. Een verklaring. Het is geen verklaring natuurlijk, maar het is een gangbare opvatting daarover. Want ja, de brieven vegen, om het nou eens populair te zeggen, ze vegen als het ware de vloer aan met wat er in de kerkgeschiedenis allemaal gebeurd is. Hoe men zich bezighoudt met wereldse dingen. En hoe men de kerk, christendom, een plaats wil geven in de wereld. Gevestigd wil hebben in de wereld. Zelfs aan de macht wil hebben in de wereld. Tot vandaag. Dat gaat allemaal door. Ja, en als je daarmee bezig bent en denkt dat het zo moet, dan accepteer je natuurlijk niet wat ik nu zeg, namelijk dat deze brieven dat beschrijven en veroordelen. Zie? Nou ja. De zesde brief is die van of aan Philadelphia, broederliefde. Dat gaat over een recentere tijd waarin de macht van het kerkelijk instituut niet meer zo groot is. Dat is de tijd namelijk waarin mensen actief in de prediking van het evangelie en het woord van God in het algemeen betrokken werden buiten de kerkelijke instituten om. Daarom heet het ook Philadelphia, de broederliefde. Daar in de brief van Philadelphia speelt niet meer dat instituut zo'n belangrijke rol, maar gaat het om individuen die zich bezighouden met de prediking van het woord. Gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend, maar gij hebt kleine kracht, maar een geopende deur. Dat is vers 8 van hoofdstuk 3. En dat, nou ja, dat hangt samen met... Ik noem altijd gemakshalve de gebroeders Wesley enzovoorts als voorbeeld. De lui die gewoon op persoonlijk initiatief, ondanks de tegenstand van de kerk, die ze niet zochten uiteraard, want zo was het niet bedoeld, maar het instituut hield hen tegen. Maar ondanks dat gingen ze de wereld in en predikten enzovoorts. En vandaar zijn ook ontstaan de diverse zendingsgenootschappen. Want het is niet zoals de meesten denken. Wat er gebeurt is dat individuen de wereld introkken. U weet wel, de tandarts. De tandarts verdiende altijd al redelijk goed. De tandarts had een redelijk kapitaaltje en deed zijn praktijk weg. En ging naar ergens in het Midden-Oosten. Ik ben de naam kwijt van de man, maar dat doet er niet zoveel toe. Kom ik later ook nog eens tegen, denk ik. Kan ik met trots mijn tanden laten zien. Maar goed. En die vestigt zich dan ergens onder de heidenen, zal ik maar zeggen, om het evangelie te prediken op persoonlijk initiatief. En niet alleen mannen deden dat, maar ook vrouwen. En toen kreeg je het verschijnsel van dat de thuisfront een beetje schuldbewust werd. En dacht van, ja, wij gaan, die mensen doen dat, maar eigenlijk hadden wij dat, weet je wat. En zo stichten ze dus een thuisfront. Kent u dat woord? Thuisfront heet dat. Een thuisfront. En dat moest dan natuurlijk weer officieel geregeld worden, al was het maar vanwege de fiscus. En dan krijg je dus instituten. En zo zijn zendingsgenootschappen ontstaan. Heb je dat? Andersom, hè? Niet eerst de genootschap. En wie zullen we nou eens uitzenden? Laat ze maar solliciteren. Sturen ze uit. Nee, het was andersom. Ze gingen. En men vond dat je ze niet in de steek kon laten. En zo ontstond China Inland Mission. En hoe ze allemaal maar heten, maar dat weet ik allemaal niet uit het hoofd. Maar zo is dat gaan. Dit is wat je in Philadelphia beschreven vindt. De brief van Philadelphia. Dat is de enige positieve brief van alle zeven. Overigens. En toen ik deze dingen leerde, toen leerden wij dat wij leven in de dagen van Philadelphia. Misschien was het zo, maar nu niet meer hoor. Wij leven inmiddels al lang in de dagen van Laodicea. Nee, men had ook bedacht, omdat erin staat, ik zal u verlossen uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, heeft men bij bedacht, vers 10 van Openbaring 3, dat de opname van de gemeente is. En daarmee kregen degenen die van de opname van de gemeente überhaupt niks willen weten, kregen daarmee weer een handvat aangereikt. Maar het idee was dan, Philadelphia leidt tot de opname van de gemeente. En wat is dan Laodicea? Nou, dat is de kerk na de opname van de gemeente. Waar de Heer dan buiten staat, maar dan staat er ook. Ik sta aan de deur en ik klop. Ik ben van mening dat wij nu reeds, nu in de dagen van Laodicea leven. Die van... Ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt, nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen stinksgebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En ik weet niet of ik het zeggen mag, maar ik hoor, op televisie hoor ik dat nog wel eens. Hè, van die christelijke programma's. En dan is er een dominee of een domina of een pastor. En die heeft dan een gesprek met meestal iemand van hetzelfde ambacht, van het métier. En praten ze met elkaar en wat het voor hen betekent. En ik kan er niet zo heel lang naar luisteren, want ik krijg altijd meelijden met die mensen. Wat zijn ze toch arm Die lui hebben niks. Helemaal niks. Maar ze verbeelden zich wel wat, hoor. Echt wel. Ze komen te ons vertellen hoe het moet enzovoorts. Ze zijn heel trots op. Meestal alleen maar over gevoelens en beleving enzovoorts. En wat een gedoe. En waar het dan met de wereld of met henzelf naartoe moet. Het is dit. En bijbelkennis. Nee, het is zoals de juffrouw schreef in de krant. Na een tentsamenkomst bezocht te hebben. Ik weet het nog, het was in Katwijk en daar sprak ik. En de juffrouw die moet dan een verslag doen voor de krant. En die heeft nog hooguit 5 minuten tijdens mijn toespraken gezet. Dat is de inleiding. En ze schreef in de krant, die man had wel een enorme bijbelkennis. Maar wie zit daar nou op te wachten? Echt. Ik heb de krant niet bewaard, maar ja, natuurlijk is het komisch ook. Maar, ja, wie zit daar nog op te wachten? Ja, niemand dus. Dat is het. Dan interesseert ze niks. Maar ik zal het je sterker vertellen. Ik weet niet meer waar het over ging. Ik dacht over eschatologie, toekomstverwachting enzovoort. Maar mijn vader die was verdwaald geraakt. Sorry, ik zeg het natuurlijk weer zo gek. Maar ik zal mijn zin afmaken. Mijn vader was verdwaald geraakt in een forum van de evangelische omroep. Rond 1970 of zo. Maar ja, dat hebben Johan en ik bewust meegemaakt, hoor, 1970. Dat kan ik je verzekeren. Maar goed, zoiets. In een forum, en er werden diverse mensen gevraagd hoe ze er stonden tegenover Israël. Of weet ik roep maar wat, ik weet niet meer wat het was. En mijn vader, ik weet hoe mijn vader dat ook doet. Die doet het net als Roosendaal, hebben ze mij verteld. En Roosendaal wordt geacht dan zijn Bijbel uit zijn kontzak te trekken. Dat noemde hij ook zo. Een kontzak, die was speciaal gemaakt. Want in de 30e, 40e, 50e jaren liet je je kleding maken bij een kleermaker. En dan moest er een speciale, wat grotere kontzak moest erin. En daar had hij dan een speciale Bijbel in. Ja, trouwens, een heel genootschap, de Zakbijbelbond heette dat. Maar goed, niettemin, en haalde hij zijn Bijbel uit zijn zak en dan zei hij: zie eens. Maar ik kan geen Fries accent nadoen met zijn Friese S. Zie eens. En dan begon hij zijn Bijbel te bladeren en voort. Dat deed mijn vader dus ook. Die had zijn Bijbel op tafel en zegt: kijk, en er staat enzovoort enzovoort. En toen liet hij hem wel even uitpraten en toen zei de gespreksleider: ja. Ja, maar u leest het allemaal voor uit de Bijbel. Maar wat vindt u daar nou zelf van? Hij heeft nooit meer in zo'n panel gezeten. Uiteraard. Dat interesseerde ze niet. Wat de Bijbel zegt. Begrijp je wel? En daar zitten wij tot vandaag nog mee. Dat is Laodicea. En mijn vader beklaagde zich ooit, hij is al in 1988 overleden, maar hij beklaagde zich en hij zei tegen mij: ja, vroeger zetten wij de tent ergens neer. En dan, nee, hij zei van Klaas Roosendaal, Klaas Roosendaal zette zijn tent ergens neer in Friesland, in Bolsward, in Sneek, in waar het maar was. En dan zette hij een tent neer en dan had hij de eerste vanaf 1917. Zetten die een tent neer. En de eerste avond was de tent helemaal vol. Kwamen ze uit het dorp, uit de weideomgeving fietsen. Want er gebeurt in Friesland nooit wat. Nee, behalve met. Elfsteden, toch, maar goed. En dan was de tent vol. Hij zegt, en zo langzamerhand, dan waren er steeds minder mensen. Maar hij zei niet hoe lang die bleef staan, dat was het niet gepland. Dat kon wel 3-4 weken worden. Dat elke avond in de tent enzovoort. Hij zegt, en mijn vader zei, en er kwamen er steeds minder mensen. En dan als hij dan wegging, na een week of wat, dan had hij een vergadering gesticht. Een vergadering van gelovigen, weet u wel, met kleine letters. Maar niettemin. Dan liet hij een vergadering achter. En die moesten natuurlijk nog allemaal onderwezen worden. Dus die bezocht hij dan in de loop van het jaar regelmatig. Dat waren dan de zogenaamd Roosendaliaanse vergaderingen. Die had je vooral in Friesland. In Apeldoorn ook trouwens. Zeker. En ik weet niet sinds welke datum, maar Apeldoorn ook, en nog zo wat plaatsen. En natuurlijk het Nieuwland, het Hollandse Veld, daar rond Hogeveen enzovoort, Drenthe, Emmen enzovoort. Zo ging er, zet een tent neer. Dat was belangstelling, maar uiteindelijk bleek het er maar minder te zijn. Maar vader zei tegen mij, ja, vroeger zetten wij de tent ergens neer. En dan kwam iedereen kijken, wat is hier aan de hand? En dan waren ze, maar er stonden dronken mensen buiten. Niet binnen, maar buiten bij de ingang. Dat weet ik. Dat herinner ik me ook. Ik stond ook liever buiten dan op een harde bank te zitten. Maar ja, ik kon me dat permitteren. Je moet een beetje voor de tent zorgen, nietwaar? Maar goed, dromen mensen buiten. Maar als je niet oppaste, dan had je ook vijandige mensen. Nee, dat waren dikwijls toch kerkelijke mensen, hoor, die vijanden. Echt wel. En zeggen, als je niet oppaste, snijden ze je de touwen van je tent door. Tijdens de bijeenkomst. Het was nog gewoon touwen. Dat was makkelijk te doen. Of ze gooien bakstenen door het dak. Tenten sneuvelden altijd doordat de tent zelf scheurde. De verhaalde en vroeg of laat viel er een steen dwars doorheen. Dus hij zegt, maar dat was vijandschap. Hij zegt, maar nu zet je een tent neer en niemand kijkt er zelfs maar naar. Ze lopen er gewoon voorbij. Niemand die het interesseert. Er vraagt niemand ook, wat komt hier? Ik heb het over 80 jaar, hè. Je wordt gewoon genegeerd. Er staat er niemand bij de ingang. Vroeger zitten we luidsprekers op de palen van de tent, buiten, naar buiten gericht. Dat mag niet meer. Je mag naar buiten niks horen. Hè? Hij moet naar binnen en om 10 uur moet het afgelopen zijn. En als je pech hebt, komt er iemand van de overheid met zo'n metertje om te kijken of je wat beneden de 90 dB blijft enzovoorts. Ze hebben er de ballen verstand niet van, maar dat doet er nou niet toe. Maar het gaat dan erom, je moet genegeerd kunnen worden. Dat is het. Nou, dat is Laodicea. Ze gooien geen stenen meer door het dak. Tenminste, dit soort dingen komen zelden voor. En soms is het dan ook alleen nog maar baldadigheid. Door echte vijandschap merken we eigenlijk nooit meer wat van. Men is niet geïnteresseerd, dat is het dan. En men is tolerant. Nee, men is niet tolerant. Dat is geen tolerantie. Dat is onverschilligheid. Dat is wat het is. En dat is wat beschreven wordt in Laodicea. Maar goed, terug naar het feitelijke onderwerp. Wat besproken wordt, is dus feitelijk in deze 7 brieven de voortgang, als je het zo mag zeggen, van de kerkgeschiedenis. Wat er van terecht komt van de prediking van het evangelie en wat eventuele gelovigen daarmee doen. En bij al de brieven wordt geëindigd met de oproep om toch vooral op enige wijze trouw te blijven aan dat woord, aan het woord van God, aan Gods beloften. Men zal ervoor beloond worden. Staat in al die brieven. Niet omdat ze allemaal uitlopen op de wederkomst van Christus, wat de tijdsindeling betreft, dat kan uiteraard niet. Maar omdat natuurlijk de eeuwen door altijd diezelfde waarheid blijven bestaan. U en ik, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus om daar weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. Daar zullen wij loon ontvangen. Enzovoort. En dat is de inhoud van deze brieven. Waarna nog steeds niks gebeurd is, dat wil zeggen nog steeds niks beschreven is in dit Bijbelboek over de openbaring van dat koninkrijk en van de dag des Heren. Dat komt pas later. Maar ja, het is nu alweer de hoogste tijd.